Goedemiddag, ik denk dat we de meesten wel binnen hebben. We gaan maar beginnen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. We beginnen met een heel mooi lied en dan zul je misschien denken, het is nog geen Pasen, maar over dit lied, dat mag je elke week zingen. Johannes de Heer 25. Sommige mensen die hebben misschien het vermoeden al waarom ik dit lied zingen. Ik ga jullie nog wat lezen en dan snap je het helemaal. 1 Korinthe 15, een stukje heel belangrijk voor ons als Maranatha christenen. Begin bij vers 50. Dit spreek ik evenwel, broeders en zusters. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mee. En als Paulus daarover schrijft, dan moet je opletten, want er komen er hele spannende dingen. Dat geheimenis. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een punt destijds, dat geloof ik in de Statenvertaling. In een punt destijds zullen wij veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. En dat werk, dan mag ik jullie nog een tekst, laatste tekst uit Matthäus Evangelie aan toevoegen. De Heer Jezus zegt daar, zie, ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. We gaan zingen, Johannes de Heer 15a, ook zo'n geweldig Maranatha-lied.
Thank you.
gaan eerst een zegen vragen voor deze dienst. Want je ziet het, als de techniek het al laat afweten, dan gaan we zeker hier een zegen voor vragen ook. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier weer samenbrengt. En we mochten zingen dat we samen met Gods kinderen u de lof en de eer mogen toezingen. Heer, dat hebben we gedaan. Dat doen we vanuit de diepte van ons hart. Omdat we weten dat we deze diensten kunnen we van alles regelen en organiseren. Maar als u er geen zegen aan geeft, dan is het allemaal voor niks. Heer, daarom zijn we zo dankbaar dat we mogen weten vanuit uw woord, Heer Jezus, dat u degene bent die in ons midden is. En wat leven we dan op heilige grond als we dat beseffen? Dat u erbij bent. U met uw heilige geest ons ook vanmiddag bemoedigt en inspireert. En ook de voorganger van deze middag waar we dankbaar voor zijn dat hij in ons midden is. Onze broeder Blonk die het woord met ons mag delen. Heer, u heeft hem afgelopen week geïnspireerd. Want die voorbereiding, dat weet ik van hem, dat doet hij niet zonder gebed. Hij gaat deze dienst een overdenking voorbereiden, dat doet hij biddend en dat doet hij samen met u. En daarom, Heer, gebruik ik ook vanmiddag zijn mond, dat we u mogen horen spreken. Dank u wel dat ze samen met zijn vrouw in ons midden is, dat u hen veilig hebt gebracht hier over de wegen. Heer, dank u dat u iedereen die hier is vanmiddag een zegen wil bereiden. Want u bent een God die niets liever wil dan ons een zegen te bereiden. Want de grootste zegen, die hebben we. Daar hebben we al van gezongen. De Heer Jezus die kwam naar deze aarde om ons vrij te kopen. Die overwinning, daar mogen wij in delen. Want hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En in die overwinning mogen wij delen. Heer Jezus, dank u wel dat u zo vanmiddag hier aanwezig bent. Wilt u alles laten meewerken? Ten goede, tot heil en zegen van iedereen. Wil ons hart zo bereiken met het woord dat mag klinken. Heer, we leggen het zo als Maria bij u aan uw voeten, zoals Maria dat deed, om te luisteren naar hetgeen wat u tot haar zeggen wou, tot iedereen die hier vanmiddag is, tot ons allen zeggen wil. Heer, laat het zijn tot een bemoediging en ja, een opbouw van ons geloofsleven. Heer, we bidden voor elkaar, hebben we al gezegd, en we bidden voor Nederland. Want Nederland, die het zo nodig heeft, die zegen, het lijkt wel alsof Nederland massaal u aan het loslaten is. Heer, we bidden voor onze overheid. Een overheid die in onze ogen onchristelijk aan het worden is. En dat er nog maar een enkeling is die zich bekommert om wat u vraagt van ons in uw woord. Heer, we bidden voor niet alleen voor Nederland, maar ook voor Israël, uw volk. Dat hadden we eigenlijk als allereerste moeten doen, want het is uw volk, het is uw land, Heer, en dat is een spannende tijd daar in het Midden-Oosten. Als we dan in het nieuws horen dat Iran heel kort bij het ontwikkelen is van een atoomwapen, en dan zijn we zo bang dat het daar gebruikt gaat worden. Want het is hun doel om Israël van de kaart te vegen. Heer, we bidden voor uw volk. Wilt u voor ze zorgen, wilt u ze bewaken en beschermen, en wilt tot uw doel komen met uw volk. Heer, de demonisering van het Israëlische volk, van het Joodse volk, dat is op het ogenblik heel sterk gaande in deze wereld. En daaraan kunnen we zien dat de komst van de Heer Jezus heel dicht nabij is. We hebben er zojuist ook van gezongen, over het toename in deze wereld en dat we als christenen rondom uw volk mogen gaan staan. Heer, we hebben de afgelopen week te maken gehad met de dood. We hebben een begrafenis. Enkele van ons hebben aan het open graf gestaan. En Heer, daar klonk ook dat lied wat we zojuist ook gezongen hebben. We hebben daar de woorden gehoord. De dood hoeft geen angst meer aan te jagen. Omdat we weten dat u, Heer Jezus, overwinnaar bent. En dat mogen we iedereen op wijzen. Dat we met de Heer Jezus meer dan overwinnaar zijn. Zo bidden we voor elkaar. We bidden voor Ermelo, we bidden voor onze buurt waar ook de afgelopen week verschillende mensen weer overleden zijn. Een hoop toch oudere mensen die ook overlijden. Heer, we bidden voor vrede in onze buurt. Dat ook zij de ogen gericht mogen houden op de Heer Jezus. Heer, dank u wel voor deze middag. We zien uit wat u gaat geven, want we leggen het in uw hand en we verwachten het helemaal van u. En daarom, tot lof en eer deze dienst, tot eer van de Heer Jezus en tot zijn lofprijzing komen we samen. Dat mogen we bidden in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen. Vaak vergeet ik dat. Even een paar mededelingen nog. De komende weken, want jullie zijn gewend dat van vroeger lagen er altijd hele lijsten. Die lijsten die worden nog wel eens aangepast op het ogenblik, omdat we afspraken voor 7 uur, die moeten we allemaal omzetten naar de middag, 3 uur. Mensen gaan met vakantie, mensen die kunnen op een gegeven moment soms middags niet. Ik heb er nou 3 voor jullie, de komende 3 weken, die hebben we van de 4 zijn er 3 veranderd. En nou ja, we gaan nu volgende week verder met broeder Niemeyer uit Loscher. Die week daarop, 22 augustus, is broeder Boer uit Emmeloord. En dan 29 augustus, dat is gistermiddag nog weer afgesproken, broeder Havenkamp uit Woudenberg. Ons allemaal goed bekend. Goed, nou, ik heb jullie in het gebed al een beetje gewezen op de Nederland en zijn overheid Israël. Te maken heeft met Iran. Heel spannend daar in het Midden-Oosten. Hezbollah die weer raketten op Israël afvuurt. Laten we bidden voor dat volk. Het financiële plaatje, heel graag daar jullie aandacht voor. Het kan trouwens ook weer via onze rekening op de website, kunnen jullie dat vinden. En dan gaan we nu zingen opwekking 225. Verblijd u in Jezus uw Heer.
Ook voor een spreker om zo in alle onbevangenheid het woord door te kunnen geven. Het thema vanmiddag is aan het einde van onze aardse hemelvaartsweg. Aan het einde van onze aardse hemelvaartsweg. En ik begin met een stukje mee te lopen met de hemelvaartsweg van de Heer Jezus. En ik neem jullie graag daarbij mee. En ik begin dan in Lucas 9, vers 51. De Heer Jezus heeft namelijk tijdens zijn rondwandeling op aarde het laatste deel een hemelvaartsweg afgelegd. Die eindigde uiteindelijk op de Olijfberg met zijn hemelvaart. Maar die begon waarschijnlijk toch wel minstens een half jaar van tevoren. En die begint dus in Lucas 9, vers 51. Bij sommige dingen op die weg zal ik iets zeggen. Want het gaat vanmiddag ook met name over onze hemelvaartsweg. En dan met name over het einde daarvan. Daar staat in Lucas 9, vers 51. En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming, van zijn hemelvaart in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Nou vinden we de hemelvaartsweg van de Heer Jezus alleen maar in het Lucas-evangelie nader omschreven. En dat is vrij makkelijk, want we hoeven het alleen maar op te zoeken wanneer hij weer verder trok op die weg naar Jeruzalem. Ik lees niet alles voor. U moet heel Lucas gewoon maar lezen, dan komt u het vanzelf helemaal tegen. Maar dat doen we niet. Maar het eerste wat de Heer Jezus tegenkwam na dit vers, dan hij wilde gaan in een van de steden van Samaria, de Samaritanen, en daar wilden ze hem niet hebben. En hij ging daar ook niet naartoe. We leven in een tijd dat u er rekening mee kan houden dat u mensen tegenkomt die pertinent de Heer Jezus afwijzen. Die niet willen dat hij in hun leven komt. De Heer Jezus ging gewoon verder. En hij ging naar een andere plek. En soms moeten wij dat misschien ook wel doen. Tenzij de Heer zo iemand op je hart bindt. Dan kan je hem voor het aangezicht van de Heer blijven leggen. Maar je hoeft hem niet meer te bestoken met het evangelie. Maar ik kan beter praten dan met de Heer Jezus. We gaan verder op die reis. En dat is in vers 57 van ditzelfde hoofdstuk. En dat lees ik wel even. Dat wat hij daar meemaakte. En toen zij op weg waren, zei iemand tot hem, dat is de Heer Jezus, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogel des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En hij zei tot een ander, volg mij. Maar deze zei, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zei tot hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk van God. En weer een ander zei, ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zei tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Jezus komt daar, er zijn drie mensen die aan de orde komen. En de eerste die zegt, ik zal u volgen waar gij heen gaat. Ik hoop dat hier ook mensen zijn. En ik hoop van u allen die kunnen zeggen, Heere, ik zal u volgen waar u ook maar heen gaat. En dan zegt de Heer Jezus, van, hou er rekening mee. Ik heb de vogel des hemels hebben nesten. Maar ik, de zoon des mensen, heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Er hangt een prijskaartje aan. Als je zegt, ik zal u volgen, waar, hangt er een prijskaartje aan. En zijn we bereid om die prijs, wat het dan ook mag zijn, die op ons te nemen. Dan zegt de Heer Jezus een ander, volg gij mij. Misschien klinkt dat vanmiddag wel voor het eerst van uw leven in uw oren, in jouw oren. Volg gij mij. En wat zegt hij? Laat me nou eerst toe dat ik mijn vader begraaf. Nou moet u niet denken dat die vader toen al overleden was. Waarschijnlijk overleed die vader pas 30 jaar later. Maar zeg, laat mij eerst doen dat ik mijn vader begraaf. Laat me eerst nog 30 jaar eventjes thuis zijn om met mijn vader te passen. Ja, daar kan de Heer Jezus niks mee. Als wij dus voorwaarden stellen aan het volgen van Jezus, dan kunt u niks met ons. We moeten hem volgen door dik en door dun. Wat het ons ook kost. En dan komt de derde. Ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe om afscheid te nemen van mijn huisgenoten. Dan zeg je, nou dat is nou toch niet zo erg. Dat is toch eigenlijk wel normaal. Om toch even afscheid te nemen van je vrouw. Mag dat dan niet van je man? Mag dat dan niet afscheid nemen eerst? Het gaat erom dat Jezus op de eerste plaats staat in ons leven. En op welke plaats staat de Heer Jezus in uw en jouw leven? Het is wel belangrijk om dat af te vragen. Staat hij nummer 1? Staat hij boven uw man? Boven uw vrouw? Boven uw kinderen? Het is wel goed om daarover na te denken. Is hij nummer 1 in ons leven? En dan zegt de Heer, als ik niet nummer 1 ben, ja, dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Het is in de Bijbel heel radicaal, het is alles of niks. Zeg, ja, maar ik kan zoveel dingen niet. Nou, dat bespreek je dan heel eenvoudig met de Heer Jezus. Zeg, ik kan het niet. En weet jij, in gesprekken met de Heer Jezus komt het heel vaak achter dat hij het niet wil. We kunnen niks. Maar we willen vaak ook niks. Het is maar één letter verschil. Ik zal u volgen, waar. Ik zal u volgen, maar. Maar het is wel een wezenlijk verschil. Die ene letter. We gaan verder op de reis, op de hemelvaartsreis van de Heer Jezus. Lucas 10. Lucas 10 vers 38. Overbekende geschiedenis. Terwijl zij op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. Ik zei het al, we kennen die. Dat is Bethanië. En daar zit Maria aan de voeten van de Heer Jezus. En Martha die loopt met een rood hoofd te bedienen. Eten te koken, weet ik voor wat. Maria wilde een instrument zijn. Een werktuig. En Martha was een werker. Dat is een verschil. Misschien bent u ook een werker. Actief. Voor de Heer. Dat wil niet zeggen dat het niet goed is wat u voor de Heer doet. Maar heeft u daarvoor gebruikt? Bent u een instrument of een werker? Dat is een groot verschil. En de Heer Jezus zoekt werktuigen. Instrumenten, die kunnen van zichzelf niks, maar daar kan Hij wat mee doen. En wat is het heerlijk als de Heer ons inschakelt in zijn plan. Dan kan je in alle ontspanning de moeilijkste dingen aan. Want dan weet je het, Hij doet het door mij heen. Beetje oefenen. Dat leven van een christen is oefenen. Laten we nu eerlijk wezen, het is allemaal niet zo makkelijk voor een christen. Toch? Ja, bij u misschien wel, maar bij mij niet. Kost een hoop strijd. Maar ik wil wel graag een instrument van hem zijn. We gaan verder op de reis. Lucas 13 vers 22. En hij trok verder. Lucas 13 vers 22. Hij trok verder langs steden en dorpen. Predikende en reizende naar Jeruzalem. Daar gaat hij. Die hemelvaartsweg. En dan kom je eigenlijk een pietleutig godsdienstig mens tegen. Ja, die kom je ook vaak op je levensweg tegen. Zijn het ook weinigen die behouden worden? Dat is een vraag. Heren, zijn het weinigen die behouden worden? Wat een tobbert. De Heer wil dat alle mensen behouden worden. Zijn er ook weinigen? En wat zegt de Heer Jezus dan? Kijk eens naar mij. Kijk jij eens naar mij. Let eens even niet op die anderen. Dat is jouw zaak niet. Want ik wel, de Heer wil dat alle mensen behouden worden. Maar de Heer die richt hem op zichzelf, strijdt in om in te gaan door de enge poort. En dan kijkt de Heer Jezus die man aan. En die poort is Hij, de Heer Jezus. De enige weg te leven, de enige deur. En hij gaat helemaal niet om voor ons of er nou weinig zijn of heel veel. Hè? Dat ligt bij de Heer wel goed. Maar de Heer richt de aandacht op zichzelf. En wat is het heerlijk om, ja, toch weer even bij het nekvel gegrepen te worden, om gericht te zijn op alleen de Heer Jezus. Hij is de enige weg te leven. En dan maakt hij een omweg, de Heer Jezus. Ga naar Lucas 17. Lucas 17 vers 11. Hij ging naar Jeruzalem. Hij was al in Bethanië, 3 kilometer bij Jeruzalem vandaan. En wat lezen we nou in Lucas 17 vers 11 en het geschiedde? Gedurende zijn reis naar Jeruzalem dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. Dan gaat hij helemaal naar het noorden van Israël. Dwars door Samaria en Galilea. Ja, daar had hij ook wat te doen. Weet u? Hij wilde daar ook een les mee geven aan ons vanmiddag. Hij kwam daar 10 Melaatse mannen tegen. En die 10 melaatse mannen die werden door hem genezen, gereinigd noemt de Bijbel dat. En wat zien we gebeuren? Van die 10 komt er 1 terug om hem te bedanken. En die anderen waren ook genezen. Ja, die hingen naar hun familie waarschijnlijk die ze al geen jaren gezien hadden. Of die gingen naar de priester om zich gezond te laten verklaren. Maar 1 kwam er terug. Dat was een Samaritaan notabene. En die kwam me bedanken. Hoeveel gebeden hebt u opgezonden naar de Heere die die verhoord heeft en u bent er nooit op teruggekomen? Heel simpel, die heeft misschien gevraagd om een gezegende nachtrust. U slaapt slecht, maar u vroeg of hij een keer lekker kon slapen van de Heere. En je werd verrempeld om 7:30 pas wakker. Tjoh, je was er helemaal van in de wolken. Wat was je opgeknapt? Ja, en toen bedankt. Nou, u kunt zelf wat dingen invullen. We hebben vaak van die verlanglijstjes bij de Heere. En die verhoort hij soms. En dan vergeet je hem te bedanken. Nou, dat deed die Samaritaan niet. Ja, zeg maar, die was meelaats en die werd genezen. Ja, maar als hij voor een groot ding kan danken. Het is misschien wel belangrijker om voor de simpelste dingen te bedanken. Want daarmee laat de Heer zien dat hij op de details van ons leven let. En dan mag je naar hem toegaan om te bedanken. Zo even een les ertussendoor op die reis, die hemelvaartsweg naar Jeruzalem. Lucas 18 vers 35. Lucas 18 vers 35. En het geschiedde nu toen hij in de nabijheid van Jericho kwam. Dan genast hij een blinde. En dan gaan we met hoofdstuk 19 verder. En ik kwam Jericho binnen en ging erdoor. Toen plukte die Zacchaeus uit die wilde vijgenboom. Wonderlijk eigenlijk. Jericho is de palmstad. Al stonden alleen maar palmbomen en er staat er 1 wilde vijgenboom tussen. Zoals Israël tussen al de volken op deze aarde. En daar zat Zacchaeus in. En Jezus moest door Jericho gaan. Hij is er waarschijnlijk maar 1 keer geweest, de Jezus, tijdens de rondwandeling. En dan plukt die Zacchaeus uit de boom. Zacchaeus, ik moet heden in jouw huis zijn. Misschien zit hier wel iemand die ook in een boom weggekropen is vanmiddag. Misschien bent u hier wel voor het eerst, weet ik niet. Zit u in uw boom en vanmiddag stopt de Heer Jezus onder uw boom. En weet je wat zo mooi is? De Zoon van God, de hoogverheven God, die kijkt niet naar beneden, maar die kijkt naar boven naar Zacchaeus. Want Zacchaeus staat boven hem. En de Heer Jezus kwam onder die zondaar te staan. En hij zegt, ik moet heden in je huis zijn, in je leven. Ben je diegene nou vanmiddag in die boom, dan wordt er vanmiddag tegen jou persoonlijk gezegd, door de Heer Jezus, ik moet heden in jouw levenshuis zijn. Kom beneden en ga met mij verder. Zacchaeus deed dat. Nou staat er 1 tekst niet in Lucas, maar die wil ik er toch even bij halen. Die staat in Marcus. In Marcus 10. Want we zijn Jericho binnengegaan en er doorheen gegaan, lezen we. En er staat er in Marcus 10. In Marcus 10 vers 46. Eerst staat er en ze kwamen te Jericho, dat hebben we al gehad. En dan staat er verder, Marcus 10 vers 46, volgende deel. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok. Ook zo'n bekende geschiedenis. Weer komt een blinde tegen. Dat is de zoon van Timaeus, Bartimaeus. Bar betekent zoon en Timaeus betekent geëerde. Hij was dus de zoon van de geëerde. En nou is, en daarom heb ik dit gelezen, nou is Bartimaeus een beeld van de Nieuwtestamentische gemeente. Die eerste blinde die we tegenkwamen, die heb ik niet genoemd, maar toen Jezus bij Jericho kwam, is een beeld van de Oud-Testamentische gelovigen. Bartimaeus aan de andere kant van Jericho is een beeld van de Nieuwtestamentische gelovigen. En degene die onderlegd zijn in de schriften, die weten even verder, zijn er 2 blinden die ziende worden buiten Jericho. Dat is het beeld van Israël straks. Het 2 en het 10 stammenrijk. Die ziende ogen zullen krijgen. Israël die tot bekering komt. Maar je Bartimaeus. En je mag voor die Bartimeus je eigen naam invullen als je een kind van God bent. Zoon van de geëerde. Dat is wat. De schepper van hemel en aarde is onze vader geworden. Door ons geloof in de Heer Jezus Christus. In zijn kruis, in zijn opstanding en in zijn verheerlijking. Bartimeus, zoon van de geëerde. En wat staat er in het laatste vers van dit gedeelte? In Marcus 10, vers 52, tweede gedeelte. En hij werd terstond ziende en volgde hem op de weg. Hij volgde Jezus. Altijd, overal. En waar eindigde Bartimeus? Die eindigde op de kruisheuvel. En die heeft daar zijn eigen ik ten graven gedragen. Bartimeus. Goed, dat is eventjes een stukje meelopen op de hemelvaartsweg van de Heer Jezus. Dan beginnen we met onze hemelvaartsweg. Waar begon die eigenlijk? Nou, de Heer Jezus werd in het jaar 32 gekruisigd. En we zien hem als het ware aan het kruishout hangen. Tussen twee van die moordenaars in. Maar met het geloofsoog zien we nog iets meer. Als we naar hem kijken, dan zien we niet alleen hem hangen, maar we zien onszelf in hem hangen. Paulus had het door. En Paulus heeft het ook doorgegeven. Met Christus ben ik gekruisigd. Laten we het maar even opslaan, want dat is wel belangrijk. Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Daar staat... Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, in het lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Als we naar de Heer Jezus kijken op het kruis van Golgotha, bijna 2000 jaar geleden, dan zien we niet alleen hem hangen, maar in het geloof zie ik mijzelf in hem hangen. Ik ben met hem meegekruisigd. En nou leef ik niet meer. Maar nou leeft Christus in mij. Voor God is het heel eenvoudig zo. Toen we ons één wilden maken met de Heer Jezus. Toen we ons gingen toevertrouwen aan hem. De gekruisigde. Maakte hij zich één met ons. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij vereenzelfde zich met de zondaar. En als God nu naar ons kijkt, dan weet hij dat wij met Christus meegekruisigd zijn. Kleine 2000 jaar geleden. En als je Romeinen 6 leest, dan moet u maar eens doen op uw gemak. De eerste 11 versen Romeinen 6. Eén geworden met Christus sterven. Eén geworden met Christus dood, is ook één geworden met hem in zijn opstanding, in het leven. En wat is dat heerlijk om dat te weten. Dus het begin van onze hemelvaartsweg begon bij het geopende graf van Jozef van Arimathea. In de hof van Jozef van Arimathea. Een kleine 2000 jaar geleden. Daar begon ook onze hemelvaartsweg. Met Christus meegekruisigd. Met hem mee begraven en met hem mee opgestaan in nieuwheid des levens. En dat alleen maar door ons kinderlijk toevertrouwen aan de Heer Jezus. Geloven dat hij in onze plaats gestorven is op het kruis van Golgotha. Plaatsvervangend. Er is maar één weg tot God en dat is door het kinderlijk geloof. Het kinderlijk toevertrouwen aan de Heer Jezus. Meneer Jezus, u bent de enige weg ten leven. U heeft het in orde gemaakt. En nu mogen we het weten, voor ons moet het vaststaan dat wij dood zijn voor de zonde en levend zijn voor God in Christus Jezus. Romeinen 6 vers 11. Dus één met hem geworden door ons geloof in hem. En hij heeft zich één gemaakt met ons. En toen hij opstond, en daarom is die opstanding uit de doden zo belangrijk. Want door zijn opstanding uit de doden kunnen wij wederom geboren worden. En kon God ons rechtvaardig verklaren door zijn opstaan uit de doden. Daar begint dus bij dat geopende graf in de tuin van Jozef van Arimathea begint onze hemelvaartsweg. Die hemelvaartsweg is intussen al bijna 2000 jaar lang. Oud. Al 2000 jaar intact. Maar hij is niet eindeloos lang op de aarde. Hij duurt je, ja, hoe lang zal die duren eigenlijk? Nou, de Bijbel geeft duidelijke aanwijzingen dat die 2 dagen duurt. Zeg, nou, die 2 dagen hebben we lang achter de rug. Maar voor God is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Ja, dat is niet zomaar een algemene uitdrukking. Nee, God zegt heel eenvoudig, 1 scheppingsdag komt overeen met 1000 jaar wereldgeschiedenis. En 1000 jaar wereldgeschiedenis komt overeen met 1 scheppingsdag. Noach was 600 jaar oud toen de zondvloed kwam. Zei, nou, toevallig 600. Ja, en toen kwam het oordeel. Als je uitrekent aan de hand van de Bijbel, hoe oud dat de mensen zijn, de mensheid, vanaf Adam, dan zou je tot de conclusie moeten komen dat dat 6000 jaar is, intussen. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, maar het klopt wel zo. Alleen de Joden hebben iets uitgevoerd, ik zit gelijk tegen een beetje te kijken of dat kan vinden wat staat. Dat heb je natuurlijk altijd, dan kan ik die vinden. De Joden hebben iets uitgevoerd met hun tijdrekening. Want degene die op de hoogte zijn van de tijdrekening van de Joden, die weten dat het voor hen ongeveer 5700 jaar zoveel is. 5700 in de 70, geloof ik. En we denken, die Joden kunnen goed rekenen. Ja, zeker. Maar hier hebben ze bewust een foutje gemaakt. Bewust erin gebracht. Ze hebben namelijk, omdat zij ook kunnen rekenen, en met Daniel's 70ste jaarweken konden rekenen. 70 jaarweken wil zeggen, 70 maal 7 is 490 jaar. Hebben zij ook gelezen in Daniel 9, dat aan het eind van die 69ste jaarweek, er een vorst zou ontstaan, die zou worden uitgeroeid, terwijl dat niet voor hemzelf was. En ze hebben de conclusie getrokken, die vorst, dat is de Messias, die beloofd was. En de Joden hebben dat gerekend. Van, als we nou Daniel 9 serieus nemen, en we rekenen precies uit hoeveel dagen vanaf het begin die Messias zou komen. Ja, weet je, dan kwamen ze uit op Palmzondag van het jaar 32. Kunnen wij uitrekenen, maar de Joden kunnen ook zo rekenen. En zeggen, maar dat willen we niet. We willen niet dat Daniel 9 precies uitkomt op de datum Palmzondag dat de Messias op een ezelsveulen als een koning werd geëerd. En toen hebben ze hun tijdrekening met ruim 200 jaar ingekort. Dat was in de tijd van de Babyloniërs. Hebben ze een stuk eruit gehaald. Ruim 200. Als de Joden eerlijk zijn, moeten ze nu ook 6000 zoveel neerzetten. Ik wil maar aangeven, wij zijn er wel heel dichtbij. Bij dat tijdstip. Zomaar een paar dingen wil ik de revue laten passeren. Aan het einde van onze hemelvaartsweg. Persoonlijk, dat hoeft niemand over te nemen. Ik geloof dat de Heer dit jaar terugkomt. Maar dat is normaal, dat hoeft niemand aan te nemen. Maar ik hou er wel sterk rekening mee. En ik weet heel veel in Nederland en heel veel in de wereld houden er ook rekening mee. Maar nogmaals, de dag en het uur weten we niet. Het viel me altijd op, altijd als ik dat lees, de dag en het uur is niet bekend. Waarom staat er ook niet bij het jaar de dag en de uur niet? Maar daar staat er niet, alleen dag en het uur niet. Dus één ding is zeker, het dag en het uur weet ik niet. Maar met jaar hou ik rekening. Maar nogmaals, dat hoeft u niet te geloven. Maar ik geloof het wel. 2021. Nou, misschien 2022, maar eigenlijk geloof ik dat niet. Goed. Ik heb het even neer kunnen leggen. Dat niemand kan zeggen in de Maranatha-samenkomst van, nou, het kan nog wel, ik weet niet hoe lang duren voordat de Heer terugkomt. Trouwens, als je zo'n geestelijke mentaliteit hebt, klopt er iets niet. Want laten we nou eerlijk wezen, je houdt toch van de Heer Jezus? Je hebt je toch aan hem toevertrouwd. Wil je hem dan niet zien van aangezicht tot aangezicht? Wil je dan niet eens een gesprek met hem aangaan? Om hem te bedanken. Om dat machtige wonder wat hij in je leven gedaan heeft. Hij, de zonderloze, zocht de verloren zondaar op. En die ging in onze plaats. Je verlangt toch naar hem, om dat niet alleen maar in een onzichtbare wereld, maar toch ook in een zichtbare wereld hem te vertellen. Als dat verlangen er niet is, ja, dan heb ik een beetje moeite met u, moet u me niet erg nemen. Maar ik laat niet merken hoor, als ik het merk bij u dat ik moeite met u heb, ik laat niet merken. Maar soms ben ik in mijn hart al een beetje verdrietig, maar goed. We gaan eens even kijken hoe dat de klok staat. En dat doen we van twee kanten. Nou, als ik het hele onderwerp uit moet werken, dan zijn we hier nog 3 uur bezig. Dus dat doe ik niet. Ik pak er maar een pluk uit. De wereldgeschiedenis, voordat de Heer Jezus op de aarde kwam, kan je onderverdelen in 5 perioden. De Bijbel noemt dat voortijden. Ze beginnen elk met een verbondsluiting. Daar zijn ze aan te herkennen. En ze eindigen allemaal met een goddelijk strafgericht. Daar zijn ze aan het herkennen, daarom kan je ze afpakken in het Oude Testament. Dus de wereldgeschiedenis van het Oude Testament is 4000 jaar. De Heer Jezus werd namelijk toen 4000 jaar op de aarde was als de zon der gerechtigheid geboren. Op de 4e scheppingsdag werd de zon geschapen, weet je wel, dat is zo een van die dingen. Hè? Ik vind de Bijbel zo mooi, weet je dat, ik kan er enthousiast van worden. Dus er zijn 5 voortijden. Beginnen met een verbond en eindigen met een strafgericht. Ons tijdperk, de dag des heils, begint ook met een verbond. Het nieuwe verbond in Christus bloed. 1 Korinthe 10. Nieuwe verbond in Christus bloed. En ons tijdperk eindigt ook met een goddelijk strafgericht. De grote verdrukking. En nou zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament, dat die voortijden van het Oude Testament, die zijn wel achter de rug, maar ze waren nog niet afgerond. Ze waren nog niet voleindigd. En die voleindiging, die afronding van die 5 voortijden, vindt in onze tijd plaats. En dan hoef je alleen maar te kijken wat er gebeurde aan het eind van elke voortijd. En hoe dat die er afgerond wordt in onze tijd. Nou, ik zei al, ik ga het niet allemaal uitwerken, want dan ben ik een paar uur bezig. Maar ik haal er zo een paar dingetjes uit. Wie nam het heft in handen in de Hof van Eden? In zo'n ding, dat was de eerste voortijd. Dat was Eva. Eva nam het heft in handen. Adam stond erbij. En Eva gaf aan Adam de vrucht, de verboden vrucht, die zij genomen had. En het was de keus van Adam om als een zoutje of zo klakkeloos die vrucht ook naar binnen te werken. Het mocht niet. Dus de vrouw nam het heft in handen. Wat gebeurt er in 1890? Voor het eerst een beetje de wereldwijde vrouwenemancipatie. Wij zijn eraan gewend. Natuurlijk. Maar het vond wel toen zijn afronding. En die ging alsmaar verder. En als je een verkeerd spoor opgaat, dan kan je er zeker van zijn dat alleen maar dat spoor verder en verder gaat. En je ziet het nu in onze tijd, genderideologie. Man en vrouw is afgeschaft. Je moet straks met een bordje oplopen dat je man bent, of een bordje met vrouw erop, maar je mag zo straks niet meer aangesproken worden. In Amerika al niet meer. Dan zijn ze het hele woordenboek aan het schrappen. Want maar enigszins het woord vrouw of man in voorkomt, moet er een ander woord bedacht worden. Heel moeilijk om iemand aan te duiden met zwager. Hoe moet dat nou doen? Dat wordt hele omschrijvingen. We leven in een zotte wereld, weet u dat? En Nederland, genderideologie. Het gaat maar door. Goed. We gaan even naar de andere voortijd. De tijd van Noach. En we weten het allemaal, de zondvloed. Ik haal er 1 ding uit. Want anders ga ik steeds hetzelfde zeggen. Dat is ook niet goed. Er ontstond in de tijd van Noach een bastard mensengeslacht. de zonen Gods, gevallen engelen, hadden gemeenschap met de vrouwen der mensen. En er ontstond een reuzengeslacht. Het waren geen echte mensen meer en het waren geen engelen. Een bastard mensengeslacht. En wat was het een genade van God dat hij de zondvloed over de aarde liet komen. Zodat er een mensengeslacht kon blijven bestaan. Want als het nog langer geduurd had op de aarde, dan waren het geen mensen meer en geen engelen meer. En dan kon Gods verlossingsplan niet in werking treden, want die gold alleen maar voor mensen. We leven nu in een tijd dat de transhumane mens, de cyborgs, in sneltreinvaart wordt ontwikkeld. De kunstmatige intelligentie, dat de filosofen zeggen dat ook, de kunstmatige intelligentie kan het einde van het menselijke ras betekenen. De nanotechniek, de kleinste onderdelen van materie, de kleinste onderdelen kunnen wij mee gaan werken, worden meegewerkt. Zit misschien ook op je kunstgebit en in de kleding worden die nano's allemaal ingestopt. De kleinste bouwstenen van de materie, die hebben we al in de vingers. Genetica, hersenwetenschap, robotica, dat allemaal is, speelt een grote rol. En de bionische zintuigen die worden ontwikkeld. Mensen die blind zijn, mensen die doof zijn, krijgen een implantaat. En natuurlijk, het is een zegen dat die mensen daarna weer kunnen kijken of kunnen horen. En zo gaat die techniek steeds verder. Dat je straks mens en machine bent. De cyborgs. Als de huidige embryowet wordt verruimd, dan is het mogelijk om stamcellen van mensen in dieren te laten ontwikkelen. Er is heel nog toestemming voor nodig van de overheid om dat toe te staan. En het gaat zelfs zo ver dat het mogelijk zal zijn zonder zaad en eicellen menselijk leven te laten ontstaan. Een bastard mensengeslacht. Hoe lang moeten we nog wachten totdat dat echt werkelijk wordt uitgevoerd? De DNA-profielen van ons, die zijn bekend. En klonen behoort allang tot de mogelijkheden. Een bastard mensengeslacht. In de dagen van Noach, in de afronding. En als je een klein beetje ook de literatuur daarbij leest, dan weet je het. We zitten er middenin. Mens en machine. Digitaal en menselijk. Goed, dat is zo een van die dingetjes uit de tijd van Noach. Daar hoef ik verder niet meer over te zeggen. Er is nog veel meer over te zeggen. Geweldenarij, de ark, maar dat doe ik even niet. Dan gaan we nog even naar die tweede voortijd. Nee, naar de derde. Dat was, die werd afgesloten met de Babylonische spraakverwarring. En nou staat er een hele bijzondere tekst in Genesis 11. Genesis 11, de versen 5 en 6. De mensen die zaten toen al op een klontje bij elkaar. Het waren er miljoenen. Dat kan je zeker wel zijn. En die mensen hadden alleen maar het verlangen om zich niet te verspreiden over de wereld. Dat had God wel gezegd tegen Noach, maar dat trokken die mensen daar in die stad Babel zich niks van aan. En ze bleven bij elkaar. En het staat er dan in Genesis 11 vers 5 en 6. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren. Dat was een toren die ze tot in de hemel wilden bouwen. En de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zei, zie, het is één volk. En ze hebben alle één taal. Dit is het begin van hun streven. En dan komt het. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Die mensen in die stad, wat zij dachten te kunnen doen, was voor hen ook uitvoerbaar. Ze konden het realiseren. En God keek naar beneden en die zag dat. En toen kwam hij met zijn oordeel. De Babylonische spraakverwarring. Wij leven nu in een tijd, je moet wel stekenblind zijn om dat niet te zien. Wij bouwen ook zo onze torens en onze steden. Op dit moment zijn er minstens 13 steden met meer dan 20 miljoen inwoners op de aarde. En er wordt op dit moment een toren gebouwd die een hoogte heeft van meer dan een kilometer. En God die kijkt naar beneden en dan zegt hij, wat is dat speeltje eigenlijk, dat puntje wat daar boven de grond uitsteekt? Ja, is die toren van een kilometer ruim hoog. Er zijn intussen al duizenden satellieten het luchtruim ingeschoten. Cirkelen om onze aarde. Communicatie, weer, navigatie en spionagesatellieten. Boven de dampkring. En er rijden momenteel van die voertuigjes, geloof ik, rond op Mars. Op Mars. We kunnen nog hoger, we kunnen nog verder. Maar ja, Mars is toch ook al een heel eind. En we denken, als je maar genoeg geld hebt, kan je opgeven voor een ruimtereisje. Even boven de dampkring, kan je de aarde zien. Dat is mooi. Torens bouwen tot in de hemel. En God die keek waar ze mee bezig waren. En dat kosmische onderzoek wat miljarden kost, weggegooid geld. Alleen maar om te bewijzen dat God niet bestaat. En dat er andere wezens nog op andere planeten wonen. Stakkers. Laten zich gewoon de Bijbel houden. In die miljarden kan je besteden in de voedselvoorziening op de aarde. Ja, als je van Gods woord afwijkt, dan kost het je een heleboel energie en een heleboel geld. Als je aan het woord van God houdt, krijg je vrede in je hart, dan heb je helemaal niet zoveel geld ook nodig om veel te kunnen doen. Dat zijn zo van die dingen. Ik hoef het niet te hebben over de dagen van Lot. Dat is ook zo in zo'n voortijd. Dat is in die vierde voortijd. Maar laat ik dat maar laten rusten. We weten er alles van. Ik kan er hier nog over spreken, over de dagen van Lot. Maar omdat jullie zo betrouwbaar eruit zien, maar er hoeft er maar één bij te zitten over de LBT. Moet ik even kijken, dat zijn er vijf. LHBTI-beweging. En ik sta zo voor de rechter. Als ik tenminste iets in het nadeel van ze zeg. Nou, ik zeg niks in nadeel van die mensen. Ze hebben ook een ziel te verliezen. Ik heb wel een probleem met hun handelwijze als het uitvoeren. Maar niet met die mensen. Want daar wil ik met innerlijk ontferm mogen zijn. Die hebben hulp nodig. Maar die hebben bovenal een redder nodig. En dat wil de Heer Jezus voor hen alles zijn. Wilde ik nog iets zeggen over de dagen? Nee, ik wilde niks zeggen over de dagen van Lot. Ik heb een paar dingen even aangetipt over die voleinding, die afronding van de voortijden. We kunnen verder gaan ermee, maar dat doe ik niet. Dat is genoeg. Dat is de ene kant. We zien ze afgerond worden in onze tijd. En je moet wel stekenblind zijn om dat niet op te merken. Maar nou is het ook een andere kant. Die van voor naar achter komt. Wij leven ook in de tijd van de voorbereiding van de grote verdrukking. De voorbereiding van de grote verdrukking. En ook die is in volle gang. Zo schitterend eigenlijk, hoe de hemelse regisseur alles in de gaten houdt. De overste van deze wereld is de duivel. Daar is de Bijbel duidelijk in. Maar daarboven hebben wij wel de schepper van hemel en aarde. En die is onze Vader. Dus de duivel die kan een heleboel doen en regelen, dat doet hij ook. Maar alleen maar zover als God het hem toelaat. En God heeft denk toegelaten dat die coronapandemie over de wereld kwam. Want God weet wanneer namelijk die grote verdrukking moet beginnen. God weet wanneer ons tijdperk van die 2000 jaar, van elk 360 dagen, wanneer die afgerond is. Wij niet. Een beetje. Maar God wel. En die heeft alles met die coronapandemie in een stroomversnelling gebracht. Natuurlijk, die gasten met hun gemeen, met hun genootschappen en geheime dingen, weet ik veel wat, zijn al tientallen jaren daarmee bezig met die wereldheerschappij. Dat is niks nieuws. Maar nu met die coronapandemie kan het uitgevoerd worden. Want nu is heel de wereld weer uit de roer. En wat komt er zo duidelijk uit nu? De duivel, een van de namen is Diabolus. Verwarring. Verwarring. En als er één tijd wereldwijd is met verwarring, is het nu. Daar hoeven wij als kind van God ons niet verontrust om te maken. Want wij hebben een God die geen verwarring sticht. Wij hebben zijn rust en vrede bij de Heer Jezus. En als je vermoeid en belast bent, dat kan als kind van God. Dan nodigt hij je uit onder zijn juk te komen. En dan zegt hij, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat wil hij graag hand in hand met ons verder lopen in deze tijd. En juist als hij dat wil, dat hij je hand mag beetpakken. Om samen verder te gaan. Kan je oog krijgen voor datgene wat er nu in de wereld gebeurt. Die nieuwe wereldorde is aan de gang. Nou en? We verwachten toch dat de Heer spoedig komt. We denken toch dat dan de grote verdrukking komt dat de antichrist gaat regeren. Nou, die moet toch voorbereid worden? Dan moet er toch wel een totale controle voorbereid worden, of niet soms? Want straks als de antichrist er is in de grote verdrukking, dan is er een totale controle. Krijgt iedereen een merkteken, tenminste, als je die antichrist wil aanbidden. Krijg een merkteken. Met je in je lichaam, op je lichaam, op je rechterhand of op je voorhoofd. Pas geleden zag ik iemand die zat heel zijn hoofd ook onder de tatoeages. Toen heb ik gedacht, waar moeten ze toch eigenlijk die QR-code nog plaatsen? Want zoiets zal het straks wel worden. Heb je wel eens opgelet waarom die QR-codes, die vierkantjes, zo heel snel geruisloos hun intrede hebben gedaan? Ineens kan je betalen van die vierkantjes. Ik heb geen idee hoe het moet, maar op mijn WhatsApp zit ook nog zo'n ding. Je gelooft dat ik het aan kan trekken. Je kan ermee betalen, je kan er alles mee doen. In China zitten ze op de deurposten. Kunnen ze precies zien hoe die Chinezen eruit zien. En wat ze doen en wat ze denken. Je komt nog veel mensen tegen die niet getatoeëerd zijn. Je komt nog veel meer mensen tegen die wel getatoeëerd zijn. Je houdt het niet voor mogelijk. Dat ineens een vlucht. Heeft allemaal te maken met die grote verdrukking. Straks zitten de mensen er helemaal niet meer om zijn merkteken te krijgen, want ze zijn te lang gewend. Dingetje erbij. Ja, als je plekje is op je rechterhand of op je voorhoofd. Erop, hè. Er gaan allerlei dingen ook de wereld in van, ja, er wordt iets ingebracht, nu al. Ja, er wordt wat ingebracht, maar geen chip. Laten we eerlijk wezen. Maar het gaat om een merkteken wat erop zit. Goed. Er komt straks in de grote verdrukking een nieuwe tempel. Ja, dat is niet de tempel die de Heer wil. Maar er moet de antichrist in komen te zitten. 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Weet je, alle onderdelen van die nieuwe tempel liggen in Jeruzalem al klaar. Degenen die in Jeruzalem geweest zijn, hebben ze kunnen zien. Brandofferaltaar, priesterkleding, reukofferaltaar. Op het Heuvelplein staat de zesarmige gouden kandelaar onder een gouden koepel, of onder een glazen koepel. Alles ligt klaar. Het is dan een kwestie van een paar brievenpelementen op het tempelplein zetten en de tempel staat er. Het is er. En wat denk je? Ex-president Trump, een rare kerel, maar hij heeft ook goede dingen gedaan. Die heeft een vredesplan voor het Midden-Oosten laten maken door zijn schoonzoon. Weet je wat de antichrist straks gaat doen op het moment dat hij komt? En hij komt op het moment dat wij naar boven gaan. Wanneer het einde van onze hemelvaartsweg er is. Het eerste wat hij gaat doen, Daniel 9 vers 27, is een verbond sluiten met Israël. En het vredesplan ligt ook klaar. Wat gaat die antichrist doen? Die gaat straks een eenheid maken in alle wereldgodsdiensten. En wat heeft paus Franciscus gedaan? Die heeft intussen de grondlegging daarvoor gelegd. Dat de wereldgodsdiensten één zijn. Hij heeft ze al bij elkaar geroepen om samen te bidden. We zijn al zo ver. En dan het antisemitisme, die jodenhaat wereldwijd, is erger dan in de jaren 30 van de vorige eeuw. En de joden weten het. Er komt een catastrofe. Want ze haten ons. En altijd als ze ons haten, dan gebeurde er iets. Iets vreselijks. Dat vreselijks komt, de grote verdrukking. Het is ook zo mooi. Joden verlaten ook ons land. Ook uit andere landen. En die gaan naar Israël. Want, zeggen ze, daar komt de Messias. Ja, dat klopt. Daar komt hij voor de Joden op de Olijfberg. Alleen voor ons komt hij al 7 jaar eerder in de lucht. O, wat zijn wij bevoorrecht als hemelburger. Aan het einde van onze hemelvaartsweg op de aarde. Wij mogen altijd op de Heer Jezus zien. Onze voleinder van het geloof. Onze overste leidsman. En ja, wij zijn net zoals Paulus dat schrijft aan de Romeinen in Romeinen 8. De wereld zucht als in warensnood. Maar wij zelf zuchten ook. Verlangende naar de verlossing van ons lichaam. En wij als hemelsburgers zien uit dat ons vernederd lichaam gelijkvormig zal worden aan het verheerlijkte lichaam van onze Heer. Filippenzen 3 vers 20 en 21 meen ik. Wij hoeven niet bang te zijn voor die antichristelijke en dictatoriale net wat om ons heen komt. Het komt wel. Houd er rekening mee. Dat misschien nog in die laatste maanden die voor ons liggen. Dat er nog wel eens wat vervolging kan komen. Dat wij met die Bijbel misschien wel voorzichtiger moeten zijn. Dat wij misschien wel, ja, misschien ook wel eens een keer opgepakt zou kunnen worden. Het gaat snel hoor, in deze tijd allemaal. We kunnen dat zelf in onszelf niet aan. Maar we hoeven het ook niet. Want wij hebben Vader, Zoon aan boord. We hebben de Heer Jezus. Richt je op Hem. Bespreek het met Hem als Hij nog niet nummer 1 is in je leven. Bespreek het eens met de Heer Jezus. Van wat er tussen zou kunnen zitten. We moeten net zo zijn als die jonge lui daar. Die kunnen zo onbevangen geloven. Hè? In de Heer Jezus. We kennen als ouders ken je dat wel. Er stonden ze op de trap. Van pap. Vang me op. Ze dachten niet aan dat ze wel eens tussen je vingers door zouden kunnen glippen. Maar ze sprongen. Dat verwacht de Heer Jezus van ons. Springen in het diepe. Hij vangt op. Hij verlangt ook naar ons dat we bij hem zijn. En hij vraagt er niet van naar welke kerk ben je geweest. God die zal vragen ons wat heb je met mijn zoon gedaan. Met de Heer Jezus. En ik hoop dat hij alles zal zeggen tegen de Heer Jezus. Meneer Jezus, hier is mijn leven. En doet u ermee wat u wilt. En wat hij doet, bepaalt hij. Wat een genade. Om u zo aan hem te mogen overgeven. Dat is tot eer van hem. En daar gaat het om de verheerlijking van zijn machtige naam. Amen. Opwekking 226, ik wil zingen van mijn eiland. En als je dat nou niet voor je eiland doet, moet je mond houden, want dan ben je eerlijk. Maar als je zingen wil van je eiland, doe het uit volle borst.
Oh.
zullen danken. Dank u wel, Heer Jezus, dat we erbij mochten zijn vanmiddag. Dat we aan uw voeten mochten zitten. We hebben uw woord gehoord. We werden bepaald bij de tijd waarin wij leven. Maar we werden bovenal bepaald op uzelf. Ik zal u volgen waar de weg ook heen gaat. Waar uw weg ook heen gaat. Het is zo gemakkelijk en zo gauw. Ik zal u volgen, maar Heere, bewaar ons ervoor dat wij met onze voorwaarden komen. En als u tot ons zegt, volg mij, dat we dat doen. Gehoorzaam. Niet wetende waar we misschien terechtkomen, maar u volgen is de meest betrouwbare weg. Ja, Heer heeft in uw woord wel laten zien dat het niet de makkelijkste weg is. Het is niet succesvol, maar het is wel vol eeuwigheidswaarde. Heer, we willen u volgen waar de weg ook heen gaat. En dank u wel dat u van ons geen krachtpatserij verwacht. Want van onszelf kunnen we niets. Maar in u zijn wij meer dan overwinnaar, zegt uw woord. En uw woord is de waarheid. En uw woord geloven wij. Geloven we letterlijk. Dank u wel voor datgene wat we vanmiddag uit uw hand mochten ontvangen. Heer, we zien uit naar uw spoedige komst. Wij schrijven u niks voor. Maar Maria van Magdala wist wel wanneer u gekruisigd werd. Terwijl al die anderen daar niet vanuit gingen dat het zou gebeuren. En dat het toen zou gebeuren. Maar Maria wist het. Heer, is het dan misschien zo dat er ook nu in de wereld mensen zijn die het weten. Wanneer u komt. Heer, u kent ook onze gevoelens. Ook onze emoties. We slaan misschien door. Maar Heer, u kent ons hart. En we willen u volgen. En we willen u zo graag zien en bij u zijn. En uw woord zegt het. Dat als wij tot u geroepen zijn. Dat we altijd bij u zullen zijn. In de eeuwige heerlijkheid. Ja, Heer, daar zien we naar uit. Om altijd bij u te zijn. U bent onze Heer. U bent ons alles. En Heer, als we zo meteen hier vandaan gaan, weten we het. Dat we onder uw zegenende handen verder mogen gaan. En dat u ons vasthoudt. Dat u wijsheid geeft in het opvoeden van onze kinderen. Dat u ons een voorbeeld wilt laten zijn in deze wereld. Dank u wel dat u ons zoveel licht gegeven hebt dat we licht verspreiden in deze wereld. En u heeft ook zoveel zout ons gegeven dat we het zout der aarde zijn. Bederfwerend en smaakmakend. Dank u wel, Heere, voor zoveel genade. U en de Vader verheerlijken wij. En we weten dat het zal zijn tot in alle eeuwigheden. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Volle verzekering, opwekking 220, de coupletten 1 en 2. Daarna mag ik de zegen aan ons allen meegeven. En daarna zingen wij de coupletten 3 en 4 van volle verzekering. En we zullen dat voor zover mogelijk staande zingen. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.